Geliefde gemeente, de doop en het avondmaal, die horen bij elkaar. Die lijken op elkaar. Er is veel wat ze gemeenschappelijk hebben. Wat is er hetzelfde bij de doop en bij het avondmaal? Wat hebben ze nu allebei? Dat zijn allebei sacramenten. Ze wijzen ons allebei op het offer van de Heer Jezus. Het gaat in allebei om het heil van God en om het geloof. Ook geldt, bij allebei zie je dat er een scheiding valt. De doop en het avondmaal, die zeggen allebei dat er een scheiding valt. Er is een scheidslijn. Je staat aan de ene kant of aan de andere kant. En de doop zou kunnen zeggen, die laat zien dat er een scheidslijn is tussen de kerk en de wereld. Het teken van Christus dragen we bij ons. Afgezonderd van de wereld. En anderen staan er buiten. Het is niet het hele verhaal, maar als je het eenvoudig zegt, zou je dat kunnen zeggen. De doop maakt onderscheid tussen mensen in de kerk en mensen buiten de kerk. En die zegt daarmee, dat is niet zomaar een verschil. Het is niet een kwestie van, nou ja, de ene gaat zondagmiddag naar voetbal, de andere gaat naar de bioscoop en de derde gaat naar de kerk. Iedereen heeft wat. Nee, het is een groot verschil, zegt de doop. Of je nou bij de kerk van Christus hoort of dat je er buiten staat. Dat heeft te maken met leven of dood. Het heilige avondmaal. Die zegt dat ook. Maar in het avondmaal zien we ook dat er ook een scheidslijn binnen de kerk valt. Al hoor je bij het verbond, er kan nog zijn dat je in je hart er buiten staat. Er loopt een scheidslijn door de kerk en er zijn mensen die horen bij de Heer Jezus en mensen horen niet bij de Heer Jezus. En ook het avondmaal zegt, dat is niet zomaar iets, maar het spant erom. Het gaat er echt om of je bij de Heer Jezus hoort of dat je niet bij hem hoort. Het is een van beide. Het is niet een heleboel soorten, mensen die een heleboel bij de Heer Jezus horen en mensen een klein beetje en mensen helemaal niet en van alles ertussenin. Binnen of buiten. Eén van die twee. Dat wordt dus zichtbaar in de doop en in het avondmaal. Maar niet alleen daarin. Er zijn nog twee belangrijke instellingen van God die dat duidelijk maken. Twee instellingen die God gegeven heeft, waaraan hij ons heel duidelijk maakt, het is één van beide, binnen of buiten. Die twee instellingen noemen wij sleutelen van het hemelrijk. Ze worden hier genoemd in zondag 31, de prediking. En de tucht. En we staan dan nu stil bij de prediking. We staan nu stil dus bij de Heidelbergse catechismus. Ik kreeg afgelopen week nog van iemand de vraag. Ja, dominee, gaat u ook nog verder met de catechismus? Ja, u bent begonnen met Romeinen. Ik zei, nou, als ik zondagsmorgens op Urk voorga. Nou, dat was nu door omstandigheden nog drie keer achter elkaar, dat zal in de toekomst niet zo vaak meer zijn, maar zeg maar één keer in de maand of zo. Maar dan hoop ik uit de Romeinen te preken, als ik 's middags voorga uit de catechismus. Nu dus zondag 31, vraag 83 en 84. Als de Heer het geeft, dan de volgende keer vraag 85. Zondag 31. Wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? Antwoord, de verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke band of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Door welke twee stukken het hemelrijk voor de gelovigen opengedaan en voor de ongelovigen toegesloten wordt. Het is open of dicht, gelovig, ongelovig, die twee kanten. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en iegelijk, verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden door God, om der verdienste van Christus wil, vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Tot zover deze woorden van de catechismus. Naar aanleiding waarvan we stilstaan bij de prediking als deur naar de hemel. De deur is gesloten. De deur wordt geopend. En de deur wordt gesloten. Prediking als deur naar de hemel. De deur is gesloten. De deur wordt geopend. En de deur wordt gesloten. Als eerste, de deur is gesloten. De prediking. Dat is iets, daar kun je heel veel van vinden. Ik weet natuurlijk niet hoe het u vergaat als u met de familie straks bij elkaar komt. Misschien gaat het eigenlijk al heel gauw niet meer over de preek. Maar het gaat meer over wat er op het dorp zoal gebeurt. Of over het werk. Of over wat je van andere mensen vindt. Of over de vakantie. Over school. Het kan natuurlijk over van alles gaan. En de preek, die had bijna direct vergeten. Dan is het echt nadelig om bij elkaar te komen, als dat zo werkt. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat er over de preek nagesproken wordt. En ik hoor ook wel van families waar dat echt nadrukkelijk aandacht krijgt. Waar dan de vader, de grootvader zegt, jongens, niet over alles praten. We willen eerst van elkaar horen, waar ging de preek over? Hoe was het bij jullie? Hoe was het bij jullie? En dan allerlei kerken in één kamer. Maar het gaat over de preek. Dat is waardevol. Maar ook dan kan het wel misgaan. Ik kan me best wel voorstellen dat het ook wel eens iets is van, ja, wat vond je ervan? Wat vond je van jullie preek? Hadden jullie een fijne preek? Was het een mooie preek? Hadden jullie een goede dienst? Nou ja, en dan ben je blij als je kunt zeggen, ja, bij ons was een fijne dienst. Kun je soms nog eens een beetje tegen elkaar opbieden van onze dominee. Die is duidelijker dan jullie dominee. Jullie dominee die preekte veel te kort of jullie dominee preekte veel te lang. En natuurlijk kunnen we van al die dingen wat vinden. Dat is niet zo vreemd. Maar het gaat wel mis. Als de preek iets wordt waarvan je wat moet vinden. Zelfs als je heel positief bent. En je zegt, dat is een mooie preek. Dat is een duidelijke preek. Als dat het is, heb je eigenlijk de preek niet begrepen. Of degene die preekt, heeft de preek niet begrepen. Dat kan ook gebeuren. Dat je preekt, maar je begrijpt je eigen preek niet. Ik bedoel, je begrijpt de woorden misschien wel, hopelijk wel. Maar je begrijpt eigenlijk niet waar het echt om gaat. Een predikant, die kan preken zonder dat hij echt beseft wat hij aan het doen is. En dan zitten de oorders te luisteren zonder dat ze echt beseffen waar het om gaat. Maar de preek is niet een mooi verhaal. Preek is niet iets waar je allemaal wat van kunt vinden en waar je blij van mag zijn als je er allemaal iets moois van vindt. Nou, dat was het dan weer voor deze week. Nee, de preek, daar gaat het om hemel en hel. Dat is niet het enige. Preek geeft ook onderwijs. een preek. Die geeft ook leiding in het leven. En ja, daar gaat het ook om vertroosting in het leven. En daar gaat het om meer kennis van vraagstukken. Er zijn een heleboel dingen die bij een preek horen. Die ook gewoon bijbels gezien echt bij een preek horen. Maar als je de kern neemt, als je zegt, ja, maar waar gaat het nu eigenlijk om? Dan is het dit. De prediking is bediening van de verzoening. Ja, dus de prediking is de bediening van de verzoening. Dat is de kern. Dat zien we ook in 2 Korinthe 5. Als Paulus zegt wat het eigenlijk betekent dat hij een apostel is. Dan zegt hij, wij zijn gezanten van Christus. Gezanten, uitgezonden namens Christus. De boodschap van de Heer Jezus moet doorgegeven worden. En de boodschap van de Heer die gaat over verzoening. De bediening van de verzoening. En verzoening, wat betekent dat? Daar gaat het in 2 Korinthe 5 steeds over. Wat is nou verzoening? Verzoening betekent dat het goed komt. Op Urk gebruiken we meestal het woord poes. Maar misschien ook wel, dat heb ik eigenlijk niet zo vaak gehoord, maar het woord zoen. In elk geval wordt het aan de wal wel gebruikt. Het woord zoen is dus net zoiets als een poes. En een zoen, die geef je alleen maar als je goedkeurt met de ander. Judas, die deed net alsof. Die verraadde de Heer Jezus met een kus. Hij deed alsof hij zijn vriend was. Je geeft je vijand geen kus. Een zoen is een teken van verbondenheid, van liefde. En verzoening, dat betekent dus dat je weer aan elkaar verbonden bent. Je wordt verzoend. Je was niet verzoend, dus je kon bij wijze van spreken elkaar geen zoen geven. Maar het komt er weer van. Verzoening, het is weer goed. Dat is waarvoor God de prediking vooral geeft. Om het goed te maken. Maar als het goed gemaakt moet worden, dan zit het niet goed. Als het al goed zat, dan hoefde er niks goed gemaakt te worden. Het kan soms wel lijken alsof het daarover gaat in de preek. Ja, dat is in de steltevormde kerk minder gebruikelijk. Maar er zijn wel kerken waar je het gevoel zou kunnen krijgen. Nou, het zit allemaal allang goed. Er hoeft helemaal niks meer goed gemaakt te worden. Verzoening is niet nodig. Het is allemaal fijn met elkaar en we zijn allemaal kinderen van God. En het kan eigenlijk niet meer misgaan. Maar we weten dat dat niet waar is. Het kan wel misgaan. Het ligt mis vanuit onszelf. Verzoening is nodig als er ruzie is. Ruzie, afstand, verwijdering tussen God en ons. En dat zie je in de catechismus op een bijzondere manier verwoord. Vraag 84. Daar staat, hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Hoe wordt die geopend en dichtgedaan? Als u kijkt naar 85, dan ziet u het andersom staan. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Nou, waarom het dan bij vraag 85 in die volgende staat, hopen we dan te horen. Maar nu moeten we opletten, dus in 84 staat het in deze volgende. Ontsloten, geopend en toegesloten. Dus het eerste woord wat er staat, in de prediking wordt het hemelrijk ontsloten, geopend. Dan was die dus dicht. De deur was dicht en hij gaat open. Dat is hetzelfde als wat ik net noemde over die verzoening. Er is verzoening nodig, dus er was verwijdering. Er moet vrede komen, want er was oorlog. En er moet ook eerlijk zijn. Die oorlog is niet bij God begonnen. Die oorlog is bij ons begonnen. Die verwijdering is niet van God afkomstig. Het is niet zo dat God op een gegeven moment zei, ja, die mensen, die ben ik eigenlijk een beetje zat. Ze zitten maar de hele tijd bij me. Ik hoef die mensen niet meer. Ga maar weg. Zo heeft God het toch nooit gedaan. God heeft Adam en Eva gemaakt bij hen. Maar Adam en Eva hebben gezegd, het hoeft van ons niet meer. En dat hebben wij ook gedaan. Elk geslacht zei datzelfde. Wijk van ons, ga maar weg. Aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. We hebben er geen behoefte aan om met u te leven. Ga maar weg, God. Dus wij schuiven God aan de kant. Verwijdering. Maar als wij God aan de kant gaan schuiven, dan hebben wij wel een groot probleem. Want dat wekt wel Gods toorn op. Als wij Gods vijand zijn, is God ook onze vijand. Als wij oorlog met God maken, dat zou net zoiets zijn als dat Nederland zou denken, laten we eens oorlog gaan maken met Amerika. We besteden alweer een beetje extra aan defensie, dus we kunnen het nu wel aan. Laten wij Amerika gaan aanvallen. Onbegonnen werk. Maar mensen doen dat wel. Opstand tegen God. Verwijdering van God. En dat is een situatie waarbinnen dan de prediking komt. Dus als er dan gepreekt wordt, dan moet je niet alleen de vraag stellen, was het mooi? Was het fijn? Maar dan moet je de vraag stellen, waarom was het eigenlijk nodig? Als mensen tegen u, aan u vragen, ja, waarom doet u dat eigenlijk? Elke zondag 2 keer naar de kerk. Dat is natuurlijk sowieso goed en belangrijk om te doen, hè? Elke zondag 2 keer. Als ze dat dan vragen, waarom zou je dat doen? Dan kun je zeggen, ja, dat vind ik fijn. Ben ik zo gewend van huis uit. Maar ik hoop dat u zegt, joh, dit is het allerbelangrijkste van de hele wereld. Wat daar gebeurt, dat is zo belangrijk. Want het gaat over het allergrootste probleem dat ik heb. Als jij ernstig ziek bent, en je moet elke dag naar het ziekenhuis, dan ga je het ook niet zeggen, ja, elke dag naar het ziekenhuis, ga ik niet doen hoor. Heb ik gewoon geen zin in. Wie doet dat nou? Ik ga liever voetbal kijken. Dat is toch vreemd? Als de dokter zegt dat nodig is. Nou, ik denk dat iedereen met wie je praat dat wel begrijpt. Als je echt serieus ziek bent. En de dokter zegt dat je elke dag, nou ja, bijvoorbeeld bestraald moet worden. Ja, dan kun je het wel niet leuk vinden, maar je gaat elke dag. Dat je elke dag ervoor over hebt. Dat je misschien wel een uur gaat rijden elke dag. Dat laat zien dat je het zo belangrijk vindt. En ik hoop dat u dat kunt zeggen. Joh, daar in de kerk, daar gaat het er echt om. Er zijn allerlei dingen in het leven die ook wel belangrijk zijn, die ook wel goed zijn. Maar dit is het allerbelangrijkste in mijn leven. Hier speelt het grootste probleem. Mijn zonde, dat ik God kwijt ben. En als je dat beseft, dan is 2 keer in de week 1,5 uur helemaal niet veel. Als het om zulke grote vragen gaat. Je bent God kwijt. Je hebt Gods oordeel verdiend. En God heeft iets daartegen. God heeft het allerbeste en het enige middel daartegen. In de kerk, in de prediking. Dan is het niet erg om 2 keer op een zondag naar de kerk te gaan. Dan sta je niet met je mond vol tanden als ze vragen, hoezo zou je dat doen? Dan zou je het eerder andersom zeggen, joh. Ik snap eigenlijk niet dat jij het ook niet doet. Hoe kun je zonder? Ja. Ik kan het best missen. Mijn zondag is prima, al ga ik niet naar de kerk. Ja, maar dat probleem dan. Nou, probleem. Ik zie dat probleem niet zo. God kwijt. Ja. Ik denk er ook wel eens een keer over. Ik mis soms ook wel wat, maar echt een groot probleem is het niet. Misschien herkent u het soms ook wel. Zeggen, echt een probleem heb ik eigenlijk niet. En dan is de prediking ook niet zo belangrijk. Maar als dat je nou je probleem is. Wat is dan de prediking belangrijk? We komen bij onze tweede gedachte. De deur gaat open. De deur. Welke deur is dat? De deur naar God, hè? En de deur naar de hemel. Die deur. Die gaat open, staat hier. Die deur die we dichtgegooid hebben. En als die deur dicht zit, dan heb je het allergrootste probleem. Als die deur die tussen God en jou instaat, als die dicht zit, je bent God kwijt. God is jou kwijt en God is vertoornd op je. Maar nu staat er, die deur gaat open. God zegt, ik wil zorgen dat je naar mij toe kunt. En dat je naar mij toe mag. Dat je naar mij toe gaat. Zo hebben we het gezongen. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. En andersom. Verheft, o poorten, u de boog. Rijst, eeuwige deuren, rijst omhoog, dat uw koning moogt ontvangen. De koning komt de deur van ons hart in. En wij mogen de deur van de hemel in. Daar gaat het om. In de prediking. Maar daar gaat het om in je leven. Er is niks wat zo belangrijk is als dit, dat je mag weten, de deur is open. Ik zie een deur wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. En dat is niet het licht van het gevoel, maar dat is het licht van Gods genade. En van die deur staat er, waardoor ik vrijelijk in mag gaan om vrede te bekomen. En die deur is er. En als wij dan zingen, ik zie een deur wijd openstaan. Dan is er iets gebeurd. He, er is een deur, er is een geopende deur. En is nu een deur die u ziet. Of zie je geen deur? Geen last van een gesloten deur. Ook niet blij van een geopende deur. Dat jij helemaal een andere kant op kijkt. Helemaal buiten de dingen van God. Of zie je het wel? Zie hoe groot het probleem is als je God kwijt bent. Hoe groot de genade is als je God mag ontvangen. Bij hem horen. Dat is het leven. Dat is je enige echte hoop. Blijdschap. Vastheid. Eigenlijk alles wat je ziel nodig heeft. Dat is daarin te vinden als je bij God mag horen. En hoe kun je dan gelukkig zijn als je God niet kent? Hoe zou je kunnen leven zonder God? En hoe zou je durven sterven zonder God? Aan de andere kant, wat kan je nog schaden als deze deur voor je open staat? Als je door deze deur binnen mag gaan? Als je mag zeggen, het ligt goed tussen God en mij. Hij heeft vrede met mij. Ik heb vrede met God. Dat staat in 2 Korinthe 5. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde niet toerekenen. En andersom, laat u met God verzoenen. Dus God kwam met zijn verzoening. Hij maakte die deur. En hij zegt, kom, ga nu door die deur. Laat u met God verzoenen. Die uitgestoken vredeshand van God. Die geopende deur van God. Maak er gebruik van. Dat er vrede zal zijn. Vrede in hemel en op aarde. Laat u met God verzoenen. Als je nog buiten God staat. Als je ten diepste nog oorlog hebt met God van binnen. Je weet dan, daarachter ligt het oordeel van God over jou. Als het nog zo is, dan moet je het niet aan de kant schuiven, alsof het zo ook wel kan. Daar moet je van schrikken. En daar moet je het niet mee kunnen volhouden. En vandaag moet je dat woord van de Heer horen. Dat woord wat je op je hart bindt. Dat woord, er staat zelfs wat God aan je smeekt. Laat u met God verzoenen. Neem zijn genade toch ootmoedig aan. Verhard je niet, maar laat je leiden. Weiger niet, maar zie die deur. En kom binnen. Ja, maar is die deur open? Kun je door die deur naar binnen? Geldt het voor mij? Je kunt misschien dan nog wel weten van een deur, maar zie je hem ook. En mag het ook. Nee, dat lied, dat zingt het zo. Ik zie een deur waar het open staat, waardoor het licht kon stromen, waardoor ik vrij in mag gaan. Is dat zo? Mag u? Mag jij zo gaan? Is die deur voor jou geopend? Daarom laat God preken. Precies daarom laat God preken. Als God niet het evangelie laat preken, dan hebt u twee problemen. Het eerste probleem is, je weet niet wat het probleem is. Je weet het niet echt. Je beseft niet of niet genoeg dat je God kwijt bent. Daarom laat God preken. Besef toch hoe groot het gevaar is buiten God. Maar het tweede waarom God laat preken, anders heb je geen idee hoe het goed kan komen. Al zou je dat grote probleem zien. Er zijn mensen die voelen dat wel. Hun geweten gaat spreken. Ze leven in de duisternis zonder God en zonder hoop in deze wereld. Ze zitten vandaag wel niet in de kerk, maar eigenlijk weten ze het niet precies misschien. Niet diep genoeg. Tenminste, niet waar de oorzaak ligt. Maar ze voelen dat ze God kwijt zijn. Maar ze lopen slaren tegen die muur. En ze weten niet hoe ze ooit door die muur kunnen heen komen. En dat is het tweede en belangrijkste. In de prediking wijst God die deur aan. In de prediking laat God die deur opengaan. Iedereen die de preek hoort, die ziet de deur opengaan. Dus, als je dat lied hoort dan, ik zie een deur wijd openstaan. Dan zou je kunnen zeggen, ik zie dat niet. Het kan wel zo zijn dat je het niet van binnen ziet. Dat er in je hart geen opening is. En dat je er ook helemaal geen behoefte aan hebt. Maar het is wel zo dat God het laat zien. Vanmiddag weer. En elke keer laat God een geopende deur zien. In elke preek waar Christus verkondigd wordt, gaat de deur open en u hoort die roepstem van God. Laat je met God verzoenen. Hoe gaat dan die deur open? Wat betekent het dat de deur open gaat? Als die deur open gaat en open is, als er echt geopende deur is tussen God en ons, dan is er dus die verzoening. Geen afstand meer, geen vijandschap meer. En voor wie geldt dat nu? Wanneer geldt dat nu? Catechisme zegt het zo. Als je de belofte van het evangelie met een waar geloof aanneemt. Dus er is een geopende deur en u, God laat die geopende deur zien. En wanneer is die deur nou open voor u? En wanneer is die deur open voor jou? Als je het evangelie aanneemt in een waar geloof. Het evangelie dat Christus verkondigt. Het evangelie zoals dat bijvoorbeeld in 1 Johannes 1 staat. Indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, Christus de rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar voor de zonden van de hele wereld. Het evangelie dat zegt dat er in Christus een volkomen verzoening is. En dat er niets van ons bij kan en niets van ons bij hoeft. Dat evangelie, dat we al zo vaak gehoord hebben. Dat evangelie, dat is die toegang tot God. Dat evangelie is niet maar een deur op afstand. Maar dat is een deur die de Heer hier neerzet. En de deur die de Heer hier gaat openen. Zegt, als je gelooft, dan is die geopend. Zo eenvoudig is het. Als je gelooft, dan is die deur geopend. Als je gelooft, of de catechismus, die zegt nog dit woord erbij, als je de belofte gelooft, de belofte van het evangelie. Zo komt God naar ons toe. Dus hij vertelt maar niet een verhaal waar je van afstand naar kunt kijken, maar hij verkondigt een belofte die hij aan u geeft. En waar hij zegt, zo waarachtig als ik leef. Dit is voor u. Dit geldt voor u. Er is een zaligmaker. Er is verzoening. Er is een volkomen verzoening. En dus God vertelt geen praatjes. God geeft beloften. Krachtige beloften. Beloften die je mag en die je moet geloven. Die je mag aangrijpen. Ja, mag dat? Is niet een beetje brutaal. Om dan zo'n belofte in de Bijbel te lezen en te zeggen, die is voor mij. Om een belofte in de preek te horen en te zeggen, die is voor mij. Is niet een beetje brutaal. Het is toch eigenlijk veel passender om te zeggen, ja, het zal er niet voor mij wezen. Ik kan me niet voorstellen wat voor mij is. Als ik dan zo de kerk rondkijk, ja, voor die, dat zal wel. Maar voor mij, dat kan toch niet. Dat is eigenlijk wel eerlijk, hè? Als je dat zo zegt. Ootmoedig. Nee, dat is niet waar. Dat is niet ootmoedig, dat is hoogmoedig. Als je durft zeggen, het is niet voor mij. God bedoelt mij niet. God zegt, ik bedoel je wel. Dan is het toch hoogmoedig om te zeggen, ja maar dat durf ik niet te geloven. Ja, maar dat kan ik niet geloven. Dus dan is het niet voor mij. Waarom zou je wijzer zijn dan God? Waarom zou je denken, het kan niet voor mij? Ja, maar ik kan niet geloven. En ik heb het niet verdiend. En ik ben niet goed genoeg. Nee, dat is ook waar. Dat is allemaal wel waar. Maar dacht u dat God dat niet wist? En dacht u dat er iemand in de kerk is voor wie dat wel geldt? Die wel kan geloven, die wel goed genoeg is. Nee, de beloften van God komen van God. Dat zijn niet beloften die een soort afspraak zijn. Dat een beetje van God en een beetje van ons. De beloften komen van God. En hij laat het verkondigen. En hij zegt, ik heb alles wat je nodig hebt. Het enige waar het op aankomt, dat je nou hiertoe komt. Die belofte met een waar geloof aannemen. Ja, dat is een beetje remonstrans aannemen. Een beetje niet aannemen is een beetje goddeloos. Dat doen we natuurlijk allemaal. Hè. Dat doet u heel vaak, dat doe ik heel vaak. Dan hou je het aan de kant. Maar niet aannemen, dat mag toch helemaal niet? Of je nou oud gereformeerd bent of evangelisch. Het is voor iedereen even erg. Wat God geeft als je het niet aanneemt. Dan zeg je tegen God, ik geloof gewoon niet wat u zegt. Het is gewoon niet waar wat u zegt. Klopt niet wat u zegt, kan niet wat u zegt. Dat is erg. Kijk. De belofte aannemen is helemaal niet remonstrans. Wat remonstrans is, dat is als je zegt dat wij dat zo kunnen. Hè, dat wij, dat ligt ons wel. Dat doe je zo. Dat je het uit jezelf hebt. En dat God gaat beoordelen, of dat God afwacht wie er nu goed genoeg kan geloven. Dat is remonstrans. Maar de belofte aannemen is niet remonstrans. Dat is Bijbels. En als je het nou niet kunt, dan moet je er niet omheen praten. Dan moet je gaan erkennen, het probleem ligt hier. Ik houd die deur dicht. Die deur gaat wel open, maar ik kijk daarvan weg. Maar de Heere zegt, wie het aanneemt, die is zalig. Op het moment dat je gelooft in de Heer Jezus, zijn je zonden vergeven. En op het moment dat je zonden vergeven zijn, mag je zeker weten dat je naar de hemel komt. En dat is nu wat de Heer in de prediking doet. Hij laat die prediking horen om te zeggen dat het evangelie er is. Om te zeggen dat zondaren welkom zijn. Maar ook om te zeggen tegen die zwakke gelovigen, tegen die aangevochten gelovigen, die bijna niet durft geloven. Je mag het geloven, het is waar. En als je denkt dat misschien de helft van je zonden vergeven zijn, zegt God nee, als je gelooft in de Heer Jezus Christus, zijn al je zonden vergeven. Als je denkt dat je misschien in de hemel komt, zegt hij nee, als je gelooft in de Heer Jezus, dan kom je in de hemel. Het kan niet meer misgaan. En omdat je zo kunt afwijken, en omdat het eigenlijk te ongelooflijk is voor woorden, daarom moet het verkondigd worden, keer op keer. En daarom moet je naar de kerk. En ik hoop het zegt, en daarom wil ik naar de kerk. Hier gaat mijn hart open. Dat ik horen mag dat voor mij, die het niet verdien, genade is. Ik stond er buiten. Maar ik mocht binnenkomen. Ik was verloren. Maar ik ben gevonden. Vers 2. De deur gaat open. Maar dan is er ook een andere kant. De deur wordt gesloten. Zo gaat het toch altijd met een sleutel. Met een sleutel kun je een deur openen. Met een sleutel kun je een deur ook op slot doen. En dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook vanmiddag. Dat gebeurt eigenlijk elke keer als er gepreekt wordt. De deur gaat open en de deur gaat dicht. Hoe gaat de deur dan dicht? Als de deur dicht gaat, dan sta je dus buiten. Dan moet je zien, de hemel is voor mij gesloten. Ik deel niet in de genade van God. En als het zo doorgaat, kom ik niet in de hemel. Dat is het ergste wat er is, als die deur gesloten is. Eigenlijk kun je zeggen, het is in dit geval dubbel erg. Die deur is niet alleen gesloten, maar die deur wordt ook gesloten. De deur werd geopend. Je mocht naar binnen. Maar als het ware, dan valt die deur voor je neus weer dicht. Was het eigenlijk een beetje een, nou ja, bedrog van God dan. Dus je kreeg hoop. En je dacht, zou het toch kunnen? Ik zie de deur open gaan, mag ik naar binnen? En je zou bijna denken, ja het mag. En in één keer slaat die deur weer dicht. Over. Ik heb me vergist. Is dat het? Nee, dat is het niet. Dat is het punt niet. Er is niemand die verlangt om naar de hemel te gaan die niet in de hemel komt. Het kan wel zo zijn dat wij denken dat we verlangen naar de hemel te gaan. Maar er is niemand die het evangelie hoort en werkelijk God zoekt en die dan de alsnog een dichte deur voor zijn neus krijgt. Zo werkt God niet. Wie krijgt nou een dichte deur? Degene die niet wil. Maar trouwens, waarom werkt God niet zo? Ook daarom dat hij zelf dat verlangen in het hart werkt. Als God je laat zoeken, als God je laat verlangen, als God je laat kloppen op de hemelpoort, dan heeft hij zelf beloofd dat hij openen zal. Maar het kan ook zo zijn dat je denkt dat je klopt. Maar je klopt eigenlijk op een andere deur. Helemaal niet de hemelpoort. Maar je klopt misschien wel op de poort van gemakzucht. Je klopt op de poort van eigen gerechtigheid. Je klopt op de poort van een afgod. Je dacht dat het de poort was van God. Omdat je nooit hebt opgelet. Nooit echt hebt opgelet. Niet eerlijk was over je hart. je wilde je niet bekeren. Je wilde niet met God verzoend worden. Natuurlijk, je wilde wel. Of nou, je wilde ook niet naar de hel. Als je daar vandaan kon komen, dat vond je wel prettig. Je wilde ook wel een beetje meedoen. Dus als mensen de indruk konden krijgen dat je serieus was, dat vond je ook wel prettig. Maar ten diepste, als je eerlijk keek naar je hart, dan wilde je niet verzoend worden met God. Je wilde niet buigen voor God. Je wilde niet eenvoudig weggeloven in de Heer Jezus. Je wilde je leven niet veranderen. Je wilde vasthouden aan je eigen verlangens, je eigen begeerten. En misschien heb je dat helemaal nog niet in de gaten. En als je zo doorgaat, krijg je pas in de gaten als je voor de rechterstoel van de Heer Jezus staat. Wat zou het dan vreselijk zijn? Dat je hier jezelf voor de gek gehouden hebt. Jezelf voor de gek hebt laten houden. Dat je jezelf een beetje tevreden stelde met de gedachte, ja, maar ik doe toch ook wel eens wat. En dan sta je voor de rechterstoel van de Heer Jezus en hij moet zeggen, ga weg van mij. De deur is helemaal niet open. Je bent nooit binnen gegaan. Ik ken je niet. Wat zou dat vreselijk zijn? En zou dat dan kunnen gebeuren? Dat je dacht dat je binnen ging, maar je ging niet binnen. Ja, dat kan dus gebeuren. Er zullen er zijn, zegt de Heer Jezus. In die dag zeggen, Heer, Heer, doe ons open. Want wij hebben in uw naam geprofeteerd. We hebben in uw naam zelfs duivel uitgeworpen. En dan zullen ze horen, ik ken u niet. Ben je er wel eens bang voor? Als je bang bent geworden voor jezelf, kun je daar wel eens bang voor zijn. Maar weet u, hier is nodig dat u vertrouwen hebt op God. God is niet bedrieglijk. Iedereen die straks zal worden afgewezen, die kan het weten. Het kan zijn dat ik niet wil weten. En er zijn natuurlijk een heleboel dingen die willen we niet weten. En dan steken we ons hoofd in het zand. En doen we net alsof er niks aan de hand is. Er zijn een heleboel mensen die willen ten diepste niet weten dat het niet goed met ze gaat. Die willen zichzelf voor de gek houden. Maar iedereen kan het weten. God is niet bedrieglijk. Als je eerlijk wilt luisteren naar God, dan kun je in dit leven weten. Als het zo gaat, gaat het niet goed. En dan heb je tijd om je te bekeren. En dan gaat nog in de prediking die deur van het evangelie open. En dan zegt de Heer nog, al heb gij met vele boeleerders georeerd, keer nochtans weder tot mij. Al heb je ook jarenlang van mij afgeweken, niet geloofd, dan kan het nog. Zolang er leven is, zolang is er hoop. En daarom laat God ook eerlijk tegen ons spreken. Dan wil hij ons ook confronteren. Dan zegt hij ook, ja maar als je zo leeft, als je zo doorgaat, dan gaat het niet goed. Ongelovigen, onbekeerden, zo staat het hier. De ongelovigen en die zich niet van harte bekeren. Dat is de ongelovigen. Ja, die zich er eigenlijk niks van aantrekken, hè, die leven alsof er geen God is. Degene die zich niet van harte bekeren, ja, die leven alsof ze godsdienstig zijn, maar in hun hart luisteren ze niet naar God. Zulken wordt gezegd. Toorn van God rust op je. Toorn van God rust op je. En de hel wacht je. Heb je er wel eens wakker van gelegen? Voor jezelf? Voor een ander? Toen ik dit zat te overdenken, toen dacht ik wel, hoe kan het, hè? Hoe kan het eigenlijk? Maar soms preek gehoord hebben. En daarna zitten we weer gezellig met elkaar te lachen en het gaat helemaal nergens meer over. Hoe kan dat? Als je net gehoord hebt dat de hemelpoort voor je dicht zit. Ben je er nooit van geschrokken? Als het zo doorgaat dat je verloren gaat. En hoe kan het als je bedenkt dat het geldt voor degene die naast je in de bank zat? Nog wel zou kunnen gelden. Heb je er nooit mee gezeten dat een ander misschien verloren gaat? De hemelpoort, die gaat niet alleen open, die gaat ook dicht. En dan kun je toch niet alleen maar verder met oppervlakkige dingen bezig zijn of na de preek zeggen, nou ja, ik vond dat hij dat een beetje onhandig zei of ik kon dat niet zo goed volgen of diegene zat voor me in de kerk te wiebelen, of er werd, nou ja, noem maar op, al die dingen. Die misschien best wel waar zijn. Maar die taal niet zo belangrijk zijn als dit ene. De poort ging open voor u, of er ging dicht voor u. Als de poort voor je open ging, dan mag je toch blij zijn. Zoals niemand anders op de wereld blij kan zijn. Als de poort gesloten werd, je hebt het gehoord, je hebt erbij stilgestaan. Dan moet je toch verdrietig zijn, zoals je nergens anders verdrietig om kunt zijn. Valt het misschien wel een beetje mee. De soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Dominee praat wel ernstig. Maar als het erop aankomt. De meeste zullen toch wel in de hemel komen. Wat denkt u? Kijk, ik kan niet zeggen natuurlijk wie er in de hemel komt en wie niet. En we weten ook, het is waar. In de ene kerk krijg je het gevoel dat bijna iedereen naar de hemel gaat. In de andere kerk het gevoel dat bijna niemand naar de hemel gaat. Ja. Dan volgen wij het liefst maar die eerste. Dat je in gedachten, nou ja goed, bij ons preken ze misschien ietsjes ernstiger. Maar ergens anders nog weer ernstiger. Maar in andere kerken preken ze vrijer. Zo zal het uiteindelijk toch wel gaan. Uiteindelijk zal het wel meevallen. Dat is wel eens ingewikkeld. Van hoe zit het nou precies? Maar hier staat niet dat de dominee beoordeelt of u naar de hemel gaat. U hoeft niet te denken, zo ernstig als die dominee preekt, dat klopt precies en die niet. Nee, ik hoef het niet te zeggen. U hoeft mij niet te geloven. Maar het woord zegt het. En misschien preek ik niet ernstig genoeg of te ernstig. Of in elk geval kunnen soms net de verkeerde mensen denken dat het wel of niet goed zit. Dat is niet zo belangrijk. Ik kan niet de toepassing maken voor u. Maar als u eerlijk luistert naar de prediking, dan weet u waar het om gaat. En als u uw hart ernaast legt, dan kunt u weten hoe het zit. Als u bidt om de leiding van de geest. God zegt, de ongelovigen en de onbekeerden, op die ligt de toorn van God. En dan staat er, dat is op grond van het woord van de Heer zelf, naar dat getuigenis zal God oordelen. Zoals u hier gehoord hebt, dan hoort u daar ook. Maar het woord van God klinkt. Als hier de deur voor u dicht gaat, omdat u onbekeerd bent, moet u niet denken dat straks de deur open gaat, omdat God in één keer toch wel een beetje makkelijker is. Hij zegt nu, als u zich niet bekeert, dat u verloren gaat. En als u niet bekeerd bent voor u sterft, dan zult u verloren gaan. Niet omheen praten of omheen leven. Neem dat ernstig. Of je nou 70 bent of dat je 17 bent. Neem dat ernstig. De Heere bedriegt je niet. Hij bedriegt je niet als hij je bedreigt. Maar hij bedriegt je ook niet als hij je nodigt. En dat is toch de kern. Dat is voor mij Gods genade, toch de kern. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. En wie zich laat verzoenen, die is verzoend. Voor eeuwig. Amen.